Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 97ste psalm, het eerste en het derde vers. God heerst als opperheer en het gebergte smelt als was. Gemeente, wij gaan het woord van God lezen en wij doen dat uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 9. En wij lezen daarvan de versen 6 tot en met 24. Romeinen 9, vers 6 tot en met 24. En na de schriftlezing zingen wij het vierde vers van Psalm 75. Geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. Romeinen 9, beginnend bij vers 6. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods uitgevallen waren, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze alle kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis: omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs. Als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleef, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en ik zal barmhartig zijn over wie ik barmhartig ben. Zo is het niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan over wie hij wil en verhardt wie hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.
Oh,
Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Wij doen voorbeden voor broeder Nelis in het ziekenhuis en ook voor zuster de Graaf Ras uit Dirksland, die deze week in Dijkzicht in Rotterdam een heupoperatie moet ondergaan. Laten wij samen bidden. Genadige en barmhartige God, wij zoeken ook nu weer uw heilig aangezicht in het gebed. Tot wie zouden we anders heen gaan, Heere? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Gij hebt die gesproken, gij hebt die laten beschrijven. En gij zijt ook de enige die die woorden die er staan, die eenmaal gesproken zijn en die op schrift staan, gij zijt de enige die ook die woorden in onze harten kunt verklaren en toepassen en ons de kracht ervan doen ervaren. En daarom zien wij op tot u, Heere, nu gij ons opnieuw het voorrecht geeft om onder de klanken van dat evangelie te verkeren en ons te zetten om te horen wat gij in dit uur tot ons te zeggen hebt. We zijn vorige week zondag begonnen met het te overdenken wat het betekent dat u de God der verkiezing bent en dat u op grond van uw eeuwig onveranderlijk welbehagen besloten hebt om een deel van het gevallen menselijk geslacht zalig te maken. En het voornemen is vast en ge zult het ook ten uitvoer leggen. En dat is een geweldige troost, Heere, voor degene die mogen gaan verstaan in hun leven dat gij ook hen van eeuwigheid hebt lief gehad. En dat het daarom is dat gij hen getrokken hebt met koorden van goede tierenheid. Want nu kan er ontzaggelijk veel gebeuren. Maar wat er nooit meer gebeuren kan, dat is dat ze nog verloren gaan. Ze kunnen struikelen, ze kunnen in donker terechtkomen, ze kunnen wankelmoedig zijn. De vijand kan hen op alle manieren aanvallen, lastigvallen, maar ze zullen nooit uit uw hand gerukt kunnen worden. En staat zo vast, zo zeker vast, dat zij de zaligheid waartoe ze verkoren zijn ook eens zullen beërven. Heere, laat dat inderdaad de troost zijn die gij meegeeft aan allen die gij de uwen wilde maken. En laten ze ten aanzien van deze dingen ook verstaan wat het betekent als u in uw woord hen ertoe oproept om roeping en verkiezing vast te maken. Want zo staat er dan bij geschreven, dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Laten er zo heilige werkzaamheden zijn in het leven van hen die u vrezen, Heere, opdat er ook in dit opzicht mag zijn een beter verstaan en een opwassen en toenemen in de kennis van uw genade, zoals die in Christus geopenbaard is. En Christus is toch de spiegel van de goddelijke verkiezing. Heren, maar die leer van de zalige verkiezing van zondaren, is nu eenmaal niet direct een leerstuk waar wij allen zo gewillig voor zullen buigen. Dat roept ook allerlei vragen bij ons op. Dat maakt zelfs allerlei weerstanden in ons wakker. En er kan ook een hoop vijandschap tegen opkomen. Juist omdat u de soeverein bent en u zich ook de soeverein betoont, ook in het kiezen van wie u zalig maakt. En daarom, heren, we hebben ook het werk van de Heilige Geest nodig om ons op die plek te brengen waar wij deze leer van harte gaan onderschrijven en waar wij het ermee eens gaan worden en waar wij voor onszelf ook een keer leren zwijgen en u leren billijken en u gaan rechtvaardigen en u gaan erkennen als de pottenbakker en onszelf leren kennen als het leem, als de klei. Heren, als we vanavond speciaal deze kant van de leer van de verkiezing willen bezien, zoals uw woord ons daar ook in voorligt, en we hebben het de apostel Paulus al horen zeggen in dit gedeelte van zijn brief aan de Romeinen, dan bidden wij van u, heren, verlicht ons oog ook nu weer en geef ook in het spreken een mond om te spreken en om te vertolken wat de schrift gezegd heeft. Maar meer ook niet. Meer hoeft ook niet, heren. Onze eigen wijsheid hoeft daar nog niet wat aan toe te voegen. Maar onze eigen wijsheid moet daar ook niks van afdoen. En wij bidden van u, geef dat we naar de schriften mogen luisteren. Zowel hij die voorgaat als wij die het woord ontvangen. En mogen wij niets anders willen weten dan wat gij geopenbaard hebt, ook in deze, heren. En geef ons hart dan rust in uw beleid. Geef ons zoveel respect, zoveel krediet, zoveel vertrouwen in u, dat wij het echt mogen geloven. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Ook al begrijpen we er niet alles van. Ook al begrijpen we er soms maar een heel klein beetje van. Heren, leg onze gedachten gevangen onder de heerschappij van uw woord. En laat dat woord van u zo beslag hebben dat wij ons daar gewillig naar schikken. Wij bidden, heren, wees zo in ons midden. En laat uw genade ervaren worden. Wilt u ons bewaren voor de zonde, voor wat de duivel zou willen proberen, waarmee hij ons schade zou kunnen doen. En hij zal het ongetwijfeld opnieuw van plan zijn om uw werk te verstoren en de loop van uw woord te stuiten en ons bezig te houden met dingen die niet ter zake doen. Onze harten gesloten houden, onze ogen gesloten houden, onze aandacht aftrekken. Heren, en wat heeft hij niet allemaal al geprobeerd en waar heeft hij in ons leven niet altijd alweer succes mee gehad? En hij zal het ongetwijfeld wel weer proberen. Maar wilt u hem verhinderen zijn zielenverdervend werk te doen? En laten wij er oog en erg in hebben, heren, dat hij geen ander doel heeft dan onze zielen te verwoesten. Mogen wij zo in diepe afhankelijkheid van u hier onder de verkondiging van uw woord verkeren met een biddend hart. Geef, Heere, uw zegeningen. Scheld ons al onze zonden ook kwijt. Er is zoveel in ons leven wat voor u niet bestaan kan. En wat we in ons persoonlijk leven hebben te beleiden, er kan eigenlijk geen dag voorbij gaan of we moeten in alle oprechtheid voor u beleiden, Heere, treed met ons niet in het gericht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Hoe kunnen we ooit echt een dag afsluiten zonder dit in op eerlijkheid en in oprechtheid gebeden te hebben en zonder u gesmeekt te hebben dat het bloed van Christus over al die ongerechtigheden zou mogen gaan? Maar we hebben het ook als gemeente voor uw aangezicht te bidden en te belijden dat wij ook niet zijn als gemeente zoals we behoren te zijn. Dat we niet doen zoals we het behoren te doen. En dat er zoveel aan mankeert, ook aan een kerkelijk leven, aan een gemeentelijk leven, ook aan het geloofsleven, ook aan een wandel overeenkomstig uw heilige inzettingen, ook in de omgang met u en met uw woord en in de omgang met elkaar. Ach Heere, waar zullen we beginnen en waar zullen we eindigen? Als we de geboden van uw wet nagaan, dan stelt elk gebod ons immer schuldig. En dan is er geen van die geboden die we gehouden hebben. En dan komen we bovendien ook nog tot de ontdekking dat we nog tot alle boosheid geneigd zijn ook. Heere, wat is er een schuld en wat moet er veel vergeven worden? En wat is het dan ook nodig dat er veel vergeving is? En dat dat bloed van Christus inderdaad zo vol en ruim en rijk is, dat het in staat is om alle zonden weg te nemen. Wat we met onze daden misdaan hebben, wat we met onze woorden verkeerd gesproken hebben, wat we met onze gedachten verkeerd gedacht hebben, wat we gedaan hebben terwijl we het niet moesten doen, wat we nagelaten hebben terwijl we het wel moesten doen. Heere, mag het alles onder de bedekking van het bloed van de Heere Jezus komen te liggen. En wilt u om Christus wil ons een genadig God, een vergevend God zijn. Wij bidden u voor bijzondere noden in de gemeente. We denken aan broeder Nelis die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland is. Ach Heere, er is weinig of geen verandering in zijn situatie. Ontfermt u zich over hem op zijn hoge leeftijd en mag hij zijn toevlucht bij u zoeken en mag hij bij u een schuilplaats vinden. Wees ook met zuster de Graaf die naar het ziekenhuis in Rotterdam moet voor een operatie. Heere, dat is ingrijpend, zeker gezien haar omstandigheden en de dingen die in haar leven al hebben plaatsgevonden. Heere, laat ze het ook nu weer in uw hand mogen geven. En zou het u genadig door willen helpen en uitkomst willen geven en de operatie doen slagen. Ja, zo zeggen wij dat dan. Maar misschien is het beter om u te bidden dat gij de ingreep wilt zegenen en dat het tot haar herstel mag leiden. En dat ze zo ook daarin weer ervaren mag dat u ook nu weer aan haar denkt. Wat is dat nodig, heren? En mag ze zo ook maar die gang naar het ziekenhuis maken en straks naar de OK, om daar alles in uw handen te mogen leggen. Heren, ontfermt u zich over allen die zorgen hebben en die moeite kennen in hun leven en die met een kruis verder moeten. En dat kruis, dat kan drukken, dat kruis kan ook schrijnen, dat kan pijn doen. Heere, maar mag het gedragen worden in uw kracht. En wilt gij het ook nog een keer tot zegen stellen? Want dat is het wonderlijke. Alle dingen die kunnen tegen lijken, maar u kunt ze ook nog in voordeel veranderen, Heere. En dan kan het er zelfs toe brengen om te zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Heere, mag dat de uitwerking, mag dat het resultaat zijn. En laat zo in alle omstandigheid ervaren worden dat ge de noden kent en dat wij ze u bekend mogen maken. En dat u hoort, ja hoort, naar het geroep van ellendigen. U wendt uw oor niet af, Heere. U bent niet doof. U houdt u ook niet als doof. Maar u geeft aandacht aan het misschien wel hele, voor ons gevoel, armzalige roepen. U hoort immers zelfs de jonge raven. Heere, schenk uw zegen aan alles wat in uw koninkrijk geschieden mag. Breid uw rijk uit. Wilt u zichzelf verheerlijken in het werk van uw handen? Zegen gij alle arbeid in dienst van uw koninkrijk, Heere, opdat het dienstbaar mag zijn tot uitbreiding van dat rijk en tot verheerlijking van uw naam. Wees u ook met alle die gij over ons gesteld hebt, die je de opdracht hebt gegeven om ons te regeren, degene die ons vertegenwoordigen in de verschillende vergaderingen, maar ook degene die gij met macht bekleed hebt, opdat zij regeren zouden, opdat ze besluiten zouden nemen, opdat ze wetten zouden uitvaardigen en opdat de wetten ook zouden worden toegepast. Mag dat alles eerlijk gebeuren, kon het zijn, mag het naar uitwijzen van uw woord gebeuren. En als het niet overeenkomstig uw woord is en als het daarom ook geen dageraad kan hebben, Heere, zou u het dan nog willen verhinderen en willen voorkomen? Bidden u voor onze koningin en we vragen van u, Heere, sterk ook haar tot haar taak in alle dingen die er in haar leven plaats hebben gevonden, nu er ook in haar leven op allerlei manieren rouw en verdriet kwam. En nu er allerlei dingen zijn, Heere, waarbij haar naam meer dan eens genoemd is. En vaak ook in hele situaties waarin die voor haar ook niet plezierig zijn en waarin het voor haar ook niet gemakkelijk is. Ontfermt u zich over haar en wilt u in uw gunst en in uw ontferming ook haar tot een zegen stellen. Maar versier haar dan ook met de vrezen van uw naam. En niet alleen haar, maar velen met haar in het koninklijk huis. Schenk uw zegen aan allen die in hoogheid zijn gezeten en die verantwoordelijk werk doen. Heere, bekwaam hen en laat in deze wereld gerechtigheid geschieden. Ontfermt u zich over al die lijdenden, die ontheemden, al die mensen die getroffen zijn door natuurrampen en met al dat leed dat daardoor ook in hun leven kwam. Ontfermt u zich en mogen de middelen die gebruikt worden om de nood te lenigen inderdaad gezegend worden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 96, het vierde, vijfde en zesde vers. Zo blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. Geeft de eer aan het eeuwig opperwezen en aanbidt hem nederig al uw leven. 4, 5 en 6 van Psalm 96. En intussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de kerkelijke kassen. Met onze aandacht wordt ook vanavond weer gevraagd voor de leer van Gods eeuwige verkiezing. Een van de belangrijke onderdelen van wat wij de leer van Gods soevereine genade zouden kunnen noemen. Een van de dingen waarin dan ook op onze synode van Dordrecht, jaren geleden, eeuwen geleden kan ik wel zeggen, nadrukkelijk over gesproken is en waar ook de schriftelijke vastlegging van wat daar tot al besluit verheven is in een van onze belijdenisgeschriften ons bewaard is gebleven, de Dordtse leerregels. En zoals we vorige week zagen, is er inderdaad op grond van de Bijbel te spreken over zo'n leer, is er sprake heel duidelijk van verkiezing. We hebben gezien dat God die zelf in zijn woord heeft geopenbaard. Maar dat wil niet zeggen dat als wij dat woord van de Heere daaromtrent lezen, dat dan direct ook ons aller hart zich schikt naar wat we lezen. Integendeel, zelfs al zijn we overtuigd dat de Heere over die dingen gesproken heeft in zijn woord, en al zijn we ervan overtuigd dat het ook tot de geloofsinhoud behoort van de christelijke kerk, en dat wij als leden van die kerk daar ook voor hebben te buigen, dat er inderdaad een goddelijke verkiezing is op grond van zijn eeuwig welbehagen, dan is ons hart daarmee nog niet tegelijkertijd zo gestild dat we ons helemaal aan de Heere en aan zijn woord onderwerpen. Er komen soms vragen bij ons boven. En dat zijn soms helemaal geen onbelangrijke vragen, geen theoretische vragen ook, maar dat kunnen vragen zijn die ons ook echt benauwen. Er kunnen vanuit ons hart, en laten we eerlijk zijn, dat is een zondig hart van nature, niettemin, er kunnen vanuit ons hart ook bezwaren geopperd worden. Er zijn tegenwerpingen te maken. En we kunnen er hevig mee aangevochten worden. Kunnen wij zo'n God wel lief hebben? Zo'n God die naar ons gevoel, als we niet beter weten, denken we zo, die naar ons gevoel zo willekeurig handelt, die onderscheid maakt waar geen onderscheid is, die zo partijdig lijkt te zijn, die zo oneerlijk te werk gaat en zo onrechtvaardig lijkt te zijn. Kunnen wij ons wel aan zo'n God toevertrouwen? Wel, op deze manier zijn er mensen die ertoe gebracht zijn om maar met deze leer radicaal af te rekenen. En nog verder zijn ze gegaan. Niet alleen hebben ze met deze leer afgerekend, maar ze hebben eigenlijk met alle godsdienst afgerekend. Er zijn ook anderen geweest, en ze zijn er nog, die zover niet zijn gegaan en die echt wel bij de Bijbel willen blijven, maar die de dingen die over de verkiezing in de Bijbel geschreven staan op een andere manier zijn gaan uitleggen. En die het aanstootgevende, althans wat voor hen zo aanstootgevend was, eruit hebben gelicht. Zodat ze de problemen die opkwamen maar weg geredeneerd hebben. Het is geen wonder dat deze leer aangevallen wordt, gemeente. Het is trouwens geen wonder dat welk onderdeel van de christelijke leer, van de Bijbelse leer, wordt aangevallen. Er is al zoveel gebeurd, dat begon al direct in de dagen dat de Heere zijn woord openbaarde. Ik blijf maar even bij het Nieuwe Testament. Je kunt in de brieven van de apostel Paulus al lezen dat hij te maken had met mensen die een andere leer brachten of die de boodschap die hij verkondigd had aan het aanpassen waren, aan het verdraaien waren. Er was in zijn tijd in de gemeente van Korinthe al het probleem dat er leraars in die gemeente aan het werk waren gegaan die de opstand opstanding der doden loochenden en die daarmee een bepaald onderdeel, wel belangrijk onderdeel uit het fundament van het geloof van de kerk ondermijnden. En de apostel ziet het als zijn taak om tegen die dwaalleer te waarschuwen en die dwaalleraars te ontmaskeren. Maar hoeveel er ook tegen allerlei onderdelen van de christelijke leer is ingebracht, er is, dacht ik, geen leerstuk waar zoveel op aangevallen is als de leer van Gods verkiezing. En de aanvallen zijn op dat punt het felst geweest. Dat is geen wonder, want dat heeft namelijk te maken met het feit dat God God is. En dat gunnen we God niet. En als ik zeg dat God God is, dan is daarmee tegelijkertijd gezegd, en we zullen dat ook in de leer van de verkiezing met name moeten onderstrepen, dat God ook als God besluiten neemt. En dat hij dat doet onafhankelijk van ons. Daar heeft hij ons advies niet bij nodig, vraagt hij ook niet eens. Daar heeft hij onze goedkeuring niet bij nodig, die vraagt hij ook niet eens. Dat doet hij allemaal soeverein. En als het gaat om Gods godheid, Gods soevereiniteit, dan ligt bij de verkiezing die zaak juist gekoppeld aan dat meest gevoelige punt in ons leven, namelijk onze zaligheid. En de leer van de verkiezing zegt ons dat onze zaligheid uitsluitend uit God is. Maar dan ook uitsluitend. En dat wij daar op geen enkele manier een bijdrage in leveren. En dat maakt het zo moeilijk. En nu heeft God ervoor gezorgd dat degene die hij door zijn Heilige Geest geroepen heeft om zijn woord op schrift te stellen, de Bijbelschrijvers dus, nu heeft God ervoor gezorgd dat die Bijbelschrijvers ook vanuit hun eigen ervaring, maar ook vanuit wat ze erover hoorden en wat anderen tegen hen zeiden, die tegenwerpingen hebben gekend. En wat er uit het natuurlijke hart tegenop komt, dat is in hun leven geen vreemde zaak geweest. En de Heilige Geest heeft hen ertoe gebracht, en met name de apostel Paulus, om er dan ook heel eerlijk op in te gaan. Om zo de mond van de tegensprekers toch te stoppen. En om zo ook een antwoord te geven aan mensen die door de leer van de verkiezing misschien wel heel angstig geworden zijn. Want dat kan ook nog gebeuren. Heel angstig geworden zijn. Wie kan dan zalig worden als God alles beslist? En als zij horen van een besluit van verkiezing en als keerzijde ervan van verwerping, dan kan de angst zomaar in zo iemand opkomen. Zou ik dan misschien bij de verworpenen horen? Maar juist omdat de Heilige Geest die Bijbelschrijvers geïnspireerd heeft om over deze problemen te spreken, er niet aan heen, langsheen te gaan, er niet aan voorbij te gaan, is er vandaag ook voor de prediking alle aanleiding om heel concreet op die dingen in te gaan. Toen we vorige week met elkaar over de verkiezing nadachten en eigenlijk volstonden met na te gaan wat de Bijbel zegt over wat de verkiezing nou eigenlijk is, toen we geprobeerd hebben daar een Bijbelse omschrijving van te geven, toen heb ik u al een aantal van die tegenwerpingen en van die vragen genoemd. Maar ik heb er toen bij gezegd, ik noem ze alleen, maar ik ga er niet op in. Als God het ons geeft, krijgen we nog wel gelegenheid om er wel op in te gaan. Wel, zo'n gelegenheid geeft de Heer ons vanavond. En ik wil met u eigenlijk twee vragen beantwoorden. Als het gaat over de verkiezing. Twee vragen die helemaal in de lijn van elkaar liggen. Die ook veel met elkaar te maken hebben. De vraag, is het wel rechtvaardig dat God verkiest? En een tweede vraag die er veel op lijkt, maar toch een andere spits heeft. Is het wel eerlijk dat God verkiest? We nemen ons uitgangspunt, en daarom heb ik het ook gelezen, in het 9e hoofdstuk van de Romeinenbrief. En ik denk dat ik zeggen mag dat dat het hoofdstuk is in de Bijbel dat het meest gehaat is. Er zijn er heel wat geweest die Paulus verweten hebben dat hij de dingen zo heeft durven schrijven. Had hij dat maar nooit gedaan. Hoe is het met Paulus als hij dit hoofdstuk schrijft? Hij zit midden in een, je zou kunnen zeggen, theologische verantwoording van de leer van de verkiezing. Je kunt namelijk over de verkiezing op allerlei manieren spreken. Vorige keer lazen we het eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. En als Paulus daarover de verkiezing schrijft, en u herinnert zich dat, dan doet hij dat in het kader van een loflied. Dan horen we de apostel zingen, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote genade ons heeft gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in Christus. En de eerste zegening in Christus die hij dan in zijn loflied bezingt, dat is dat hij ons uitverkoren heeft in hem. Dan is de apostel zo diep onder de indruk en dan heeft dat wonder van Gods eeuwig welbehagen zozeer de snaren van zijn ziel gespannen dat hij niet anders kan doen dan daar een lied op te zingen. In Romeinen 9 klinkt het niet als een lied. Heeft het over dezelfde zaak, alweer dat welbehagen Gods, alweer die verkiezing des Heren. Alweer die openbaring daarvan zoals we die kennen uit de schriften. Maar nu, zo zei ik, zit hij midden in een theologische verantwoording daarvan. Hoe komt dat? Hij heeft gezien in zijn eigen leven, in zijn eigen arbeid, dat de prediking van het evangelie niet bij iedereen dezelfde uitwerking heeft. Hij heeft gezien, en daar begint hij dit hoofdstuk mee, dat de prediking van het evangelie van de Heere Jezus Christus bij de een op heel veel tegenstand stuit. En dan noemt hij met name het volk van Israël. Want die boodschap van de gekruisigde Christus blijkt voor de Joden inderdaad een boodschap te zijn waar ze zich van afmaken, waar ze de rug naartoe keren. Een boodschap die ze verwerpen. Maar de apostel heeft ook gezien dat diezelfde boodschap over diezelfde Christus en over datzelfde heil in Christus bij anderen en met name bij heidenen wel ingang vindt. De apostel heeft het gezien dat de een gelooft en in het geloof die woorden omhelst. En dat hij ze als voedsel uit de hemel ontvangt en dat het voor de een water op een dorstige ziel is. Terwijl de apostel ook gezien heeft dat voor anderen dat woord een bron van ergernis is. Waar ze zich van afkeren. En hoe komt dat nou? Wat is daar nou de verklaring van? Wat zit daar nou achter? Wat maakt nou verschil tussen het geloof bij de een en het ongeloof bij de ander? Paulus maakt het ons duidelijk dat hier Gods plan achter zit. Dat besluit van eeuwigheid. En dat toont hij aan door eerst eens even in te gaan op die historische situaties zoals die er al was in de tijd van de patriarchen, van de aartsvaders. Het was God die door zijn besluit een verschil maakte, scheiding maakte tussen Isaac en tussen Ismaël. Allebei geboren als kinderen van Abraham. En toch zegt de Heere dat alleen Isaac als het zaad gezien moet worden. Waarom? Waar zit dat onderscheid dan in? Was Isaac beter? En was Ismaël een stuk minder? Nou, misschien zou je dat in het geval van Isaac en Ismaël nog kunnen zeggen. Want het portret dat Ismaël laat zien, dat is niet zo erg gunstig. Bovendien was hij ook niet de zoon van de eigen vrouw van Abraham. Maar toch is dat de juiste verklaring niet. En dat maakt de apostel duidelijk door nog een ander voorbeeld te noemen. En dan gaat hij een stapje verder in de geschiedenis en dan heeft hij het over Jacob en Esau. En hij laat weten met een beroep op een andere plaats uit het woord van God, met name ook uit de profetie van Maleachi, dat van de Jacob geschreven staat, omdat God dat van hem gezegd heeft, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Waar zat dat dan in? Nou, kijkt u maar in de verse 10 en volgende in Romeinen 9. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Tweelingbroers. Op hetzelfde moment, in dezelfde moederschoot gekoesterd. Op dezelfde dag geboren. In dezelfde tent opgevoed. Onder de besturing van dezelfde ouders geplaatst. En toch zo verschillend. Zoveel hadden ze gemeenschappelijk. In zoveel dingen waren ze precies gelijk. En toch zo verschillend. Met name in hun verhouding tot God. En dat was, zo zegt de Heere, omdat hij een keus gemaakt had. Wanneer? Voordat ze er waren. Toen ze nog niet eens geboren waren. En toen ze dus ook nog geen goed en geen kwaad hadden kunnen doen. Toen de een nog lang niet voor de Heere had kunnen kiezen en de ander nog lang niet tegen de Heere had kunnen kiezen. Geen sprake van. Er was niets door hen ooit gedaan nog. En toen lag er al Gods eeuwig besluit. En op grond waarvan ligt dat besluit er dan? Niet op grond dus van wat zij eventueel zouden hebben gedaan of zouden gaan doen, maar zoals vers 11 zegt, opdat het niet zou het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleef, niet uit de werken, maar uit de roepende. Het is Gods soevereine keus. Nou, en zegt u het dan maar. En geef dan maar uiting aan wat er nou in uw hart leeft. En dan denk ik, als je niet onverschillig onder de prediking zit, en als je het niet allemaal aanhoort en tegelijkertijd weer over je heen laat gaan en van je afschudt, omdat het je toch niks interesseert, maar als je er echt in mee wil denken en in mee wil leven en ook begeert om datgene wat er verkondigd wordt en wat je voor je ogen in de Bijbel ziet staan te geloven, dan moet u het nou maar eerlijk zeggen, maar dan komt die tegenwerping. Maar dat vind ik toch eigenlijk niet rechtvaardig. Niet waar, want wat kon Esau er nou aan doen dat hij Esau was? En waarom is Jacob nou gekozen en Esau niet? Als dat nou niks te maken had met hoe ze zich later gaan openbaren, maar als dat nou alleen maar te maken heeft met Gods eeuwig voornemen. Wat kan Esau er dan aan doen dat hij Esau heet? En dat hij is zoals hij is? Nee, dat is niet rechtvaardig. Een begrijpelijke reactie of niet? En als God eenmaal begonnen is om Esau te haten, hoe kan Esau dan ooit nog Gods gunst verkrijgen? Hoe gaat Paulus er nou op in? Want dat is natuurlijk best een ontzaggelijk ingrijpende vraag. En als je hier geen Bijbels antwoord op krijgt, geen goddelijk antwoord, dan zou je inderdaad geneigd zijn om te zeggen, maar dan wil ik met die hele Bijbel niks meer te maken hebben. En met een God die zo willekeurig handelt, wil ik niet te maken hebben. En dan kun je dat toch begrijpen, dat er mensen zijn die verder niet eens willen luisteren en die zeggen van voor mij hoeft het niet meer. Maar laten we eens luisteren. Want de apostel Paulus zou dit niet genoemd hebben als hij daar niet van Gods wegen een antwoord op zou hebben. En dat antwoord geeft hij. Vers 14. Wat zullen we dan zeggen? Hij roept die vraag zelf op. Hij weet dat hij toch leeft in de harten van degene naar wie hij schrijft. Wat zullen we dan zeggen? En Paulus schrijft, ik dacht dat ik ook dat ook zou mogen zeggen, omdat hij in zijn eigen hart dat ook wel eens gevoeld heeft. Want is het mensenhart dat zich nog niet van nature, zeker niet aan Gods woorden onderwerpt? Wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Zie het maar even onder ogen, heel eerlijk. Veronderstel het nou eens eventjes, dat er bij God onrechtvaardigheid is. Het antwoord van de apostel laat geen twijfel over. Nee, ongetwijfeld niet. Dat zij verre. Ja, Paulus, maar dat kun je nou wel zeggen. En je kan het al wel zo definitief zeggen en zo categorisch zeggen, dat zij verre. Maar toon dat dan eens aan. Goed, zegt Paulus, laat ik dat dan doen. Met de schrift in mijn hand. En hoe zegt hij het dan? Wat citeert hij dan? Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn wie ik barmhartig ben. Is dat een antwoord? Ja, moet je eens kijken wat de apostel aan het doen is. De vraag was, is er onrechtvaardigheid in God? De vraag was of God misschien onrechtvaardig bezig is. En dan verlegt Paulus het spoor. En dan zegt hij, even wachten met over rechtvaardigheid te spreken. Laten we eerst eens even een andere deugd van de Heere aan de orde stellen. En ik doe dat op grond van wat de Heere zelf gezegd heeft in Mozes, tegen Mozes in Exodus 33. Laat ik eerst eens met u mogen spreken over Gods barmhartigheid. Straks kom ik wel op die rechtvaardigheid terug, zo wil Paulus zeggen. Maar eerst over barmhartigheid. Want we moeten niet vergeten, ik blijf maar even in de gedachtegang van de apostel en ik neem die maar over en ik leg die ook maar in uw midden neer. We moeten niet vergeten dat als God over Jacob en Esau spreekt en als hij met Jacob en Esau handelt, de een zus, de ander zo, dan is God bezig niet met twee neutrale, onschuldige mensen die ergens tussen goed en kwaad inzitten en die nog naar een bepaalde kant kunnen uitvallen. Nee, als het over Jacob en Esau gaat, en u kunt er wat mij betreft, zo denkt de apostel, elke andere naam ook voor invullen, ook uw eigen naam. Als het over Jacob en Esau gaat, dan gaat het over gevallen zondaren. Onthoud dat. Dan gaat het over ongehoorzame mensen. Dan gaat het over onrechtvaardigen. Dan gaat het over mensen die naar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Dan gaat het over mensen die geen van beiden barmhartigheid hebben verdiend. Die genade waardig zijn. Want genade kun je niet eens waardig zijn. En barmhartigheid, daar kun je niet eens staat op maken, omdat je alles verbeurd hebt. Houd dat vast. Jacob en Esau zijn kinderen van Adam. En toen heeft God Jacob uitverkoren. Omdat Jacob genadewaardig was? Nee. Natuurlijk niet. Dat was hij net zo minwaardig als Esau. Waarom dan? Waarom dan Jacob uitverkoren? O, dat wilde God doen. Dat was zijn welbehagen. En wat doet God dan met die ander? Met Esau? Die gaat hij voorbij. Die laat hij liggen. Die geeft hij geen barmhartigheid. Omdat hij geen barmhartigheid verdient? Ja, precies. Omdat hij geen barmhartigheid verdient. Die verdient Esau inderdaad niet. Zondaar als hij is. En die verdient Jacob ook niet. Want die heeft hetzelfde verdiend. Die is ook Gods gramschap waard. God kon hem ook laten liggen. God was aan hem ook niks verplicht. En daar zou niks onrechtvaardigs mee geweest zijn als God Jacob ook had verworpen. Maar hij geeft hem barmhartigheid. Waarom? Omdat de Heere er behagen in heeft om dat ook te openbaren in een gevallen mensenwereld. God heeft er geen vrede mee. God is het er niet mee eens. God kan niet tot die stap komen om alleen maar rechtvaardigheid te bewijzen. Want dan zou de ganse mensheid verdoemd worden. Voor altijd. Maar de Heere wil ook een andere deugd verheerlijken. Hij wil ook zijn barmhartigheid openbaren. Aan gevallen mensen. Aan verloren zondaren. Aan onwaardigen. Aan helwaardigen. En daarom besloot hij te verkiezen. Ziet u, Paulus heeft het nu even over een andere boeg geworpen. Hij spreekt even niet over rechtvaardigheid, maar over barmhartigheid. Over onverdiende gunsten aan onwaardigen bewezen. En als we over recht zouden willen spreken, en dat was toch de vraag, is het onrechtvaardig van God? Is er onrechtvaardigheid in hem? Als we over recht willen spreken, dan moeten we zeggen, nee, er is helemaal geen onrecht dat Ezo onder het oordeel ligt. Er is helemaal geen sprake van een of andere vorm of schijn van vorm van onrecht als God een zondaar geeft wat hij verdiend heeft. Waar hij om gevraagd heeft. Waar zijn leven eigenlijk zich helemaal naar uitstrekt. Want God vertoornt zich schrikkelijk. Zowel over onze aangeboren en over onze werkelijke zonde. Als God alleen maar recht zou doen. Dan was er geen hoop. Dan was er geen behoud. Dan was er geen evangelie. Dan was er geen Christus. Dan was er geen verkiezing. Dan was er alleen maar oordeel en straf. Dan zou niemand, maar dan ook echt niemand behouden worden. Dan zou het met mensen net gegaan zijn zoals het met de gevallen engelen gegaan is. Want die gevallen engelen, daar zegt Judas in zijn brief van, dat die allemaal onder het oordeel bewaard worden tot de grote dag. En dan zal er niet één van al die gevallen engelen onder dat welverdiende oordeel vandaan komen. Dan krijgen ze precies wat ze door hun afval, door hun vijandschap, door alles wat ze in hun vijandschap gedaan hebben, van God afgeweken zijn, dan krijgen ze precies wat ze verdiend hebben. En dan is er voor die gevallen engelen geen druppel genade. Zo zou God met ons ook hebben kunnen handelen, gemeente. En net zo min als dat die gevallen engelen tegen God kunnen zeggen, Heer, u bent onrechtvaardig. Net zo min zou een van ons ooit kunnen zeggen, op goede gronden, Heer, u bent onrechtvaardig als u ons geeft wat we verdienen. De bezoldiging van de zonde is de dood. En als we gekozen hebben voor de zonde, dan moeten we aanvaarden wat de bezoldiging op de zonde is. Is het dan onrecht als God Ezo afwijst? Hij verdient het toch? Hij verdient het toch? Elke zondaar verdient het toch? U en ik verdienen het toch? Heb u dat al eens bekend? Voor Gods aangezicht beleden? Hebben uw zonden en uw ongerechtigheden u wel eens zo aangegrepen dat je er niet meer onderuit kon, maar dat je met David op de knieën viel? Of misschien nog verder plat op de grond viel. En dat je tegen God zei, gena, o God, hoor om een boeteling pleit. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Kun je God dan onrechtvaardig noemen als hij Ezo geen barmhartigheid bewijst? Toch niet, hè? Ja, maar had hij dan, als hij Jacob wel barmhartigheid bewijst, het Esau ook niet kunnen doen? Gemeente, dat zou ervan uitgaan dat we dan toch stilletjes eigenlijk de gedachte koesteren dat Jacob net zo goed als Esau, net zo goed als wie dan ook, en misschien rekent u uzelf er dan ook wel bij, dat God toch wel een of andere verplichting tegenover ons zou hebben om ons toch barmhartig te zijn. Maar God is niemand wat schuldig. God is aan geen enkele zondaar iets verplicht. En dat ga je ontdekken als je dat moet bekennen. Dat genade inderdaad onverdiende gunst is. Weet u wat ons helemaal niet zo zou moeten verbazen? Dat God Esau voorbij gaat. Wat ons niet zou moeten verbazen is dat de heilige God die terrein van oog is, dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, mensen onder zijn oordeel brengt. Wat ons wel moet verbazen en heel diep moet verbazen, dat is dat God barmhartigheid bewijst aan verloren mensen. Dat zo'n jongen als Jacob, die niks anders is dan zijn broer, misschien in karakter nog wel een mindere is, ik weet het ook niet. Maar dat zo'n man als Jacob genade ontvangt, dat is verbazend. Dat is om stil van te worden. Niet dat God ons geeft naar verdiensten, want daar kun je op rekenen. Is het hele leven, het hele rechtsbestel toch op gebaseerd, dat je krijgt wat je verdiend hebt. Maar het verbazingwekkende, het verwonderlijke, het aanbiddelijke is dat God het overblijfsel van de ongerechtigheid van zijn volk voorbij gaat. En dat hij genade bewijst waar geen verplichting is. En dat vinden we als conclusie van de apostel Paulus in vers 16. Zie je nou wel, zegt hij, het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. En dan in vers 18 nog een keer, zie je wel, zo ontfermt hij zich over wie hij wil. En in de betoning van die genade, en laten we dat ook zeggen, is God wel vrij. Daar hoeft de Heer niet eerst te vragen van, zijn jullie het ermee eens en vinden jullie het zo goed? Want een van tweeën, hij is God. En dan is hij vrij in het doen en laten van wat hij wil. Of hij is geen God. En dan kunnen wij met hem meepraten en dan kunnen wij op zijn doen en zijn laten afdingen. Maar God is toch God? En hij is toch soeverein? En hij betoont dat toch altijd? Hoe komt het dat de een meer gaven van de Heere gekregen heeft, ook op natuurlijk gebied dan de ander? Hoe komt het dat de een rijker is dan de ander? En met minder zorg, financiële zorg, door het leven kan gaan dan de ander? Hoe komt het dat de een gezonder is dan de ander? Je hebt mensen die tot in hoge leeftijd gezond zijn en die alles kunnen. Maar je hebt er ook die heel kwakkelend en heel sukkelend door het leven gaan en die 40 keer in een jaar in hun leven in een ziekenhuis liggen. Dat zijn ook allemaal dingen die met diezelfde soevereiniteit van de Heere te maken hebben. Hij bestuurt ons lot, hij bepaalt onze levensgang. Hij bepaalt de mate van onze levenstijd, hij bepaalt de mate van onze gezondheid, hij bepaalt de mate van onze aardse bezittingen. Hij doet dat alles. En zo is het nou ook op het terrein van de genade die hij geeft. Aan de een wel en aan de ander niet. Maar als hij het geeft, geeft hij het aan niemand omdat hij het verdient. Gemeente, mag ik eens vragen, ben u met dit antwoord tevreden? Zijn uw tegenwerpingen nou tot zwijgen gebracht? We moeten het dus niet over rechtvaardigheid hebben allereerst, we moeten het over barmhartigheid hebben. En we moeten ons eens echt eerlijk gaan verwonderen. En dan hoop ik dat u dat in uw leven mag leren. En u leert het in de weg die ik u getekend heb. Waarin u zelf ook voor Gods aangezicht leert bukken en buigen als een bewust gemaakte zondaar. Die gedaan heeft wat kwaad is in Gods ogen. En die inderdaad gaat leren dat alleen genade, onverdiende gunst ons nog redden kan. We moeten ons eens leren verwonderen. En verbazen. En God gaan aanbidden. Vanwege de openbaring van zijn barmhartigheid. Dat haalt die angstige spanning een beetje van die vraag af. Voelt u wel? Is er onrechtvaardigheid in God? Ho eens even. Weet u wat er wel is in God? En dat weet ik zeker. En dat heeft de Heere zelf ook gezegd. Er is barmhartigheid in God. En zie daar nou achter te komen. Nou, is met die vraag, met dat antwoord, ben u nou tevreden? En zijn er geen tegenwerpingen meer? Paulus weet dat de tegenwerpingen nog niet tot zwijgen gebracht zijn. En hij voorziet dat ook onmiddellijk. Dan zegt hij in vers 19, nou dan zeggen jullie tegen mij, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft de wil, ooit de wil van God wederstaan? En dat wil zoveel zeggen als je kan er wel beweren dat het niet onrechtvaardig is van God. Maar Paulus, ik vind het toch niet eerlijk. Ik vind het toch niet eerlijk. Want de nadruk valt nu op het feit dat God anderen in die val laat liggen. En zelfs dat hij hen verhardt. Hij ontfermt zich wel over degenen over wie hij zich ontfermen wil. Maar er staat ook en hij verhardt degenen die hij verharden wil. En Paulus heeft dat nog een keer aangehaald. Heel eerlijk, je ziet dat de apostel er echt niet voor wegloopt. En de apostel is echt niet van plan om allerlei dingen onder de tafel te schuiven. En de mensen er eigenlijk een beetje van onkundig te laten. Hij gaat er echt helemaal, heel eerlijk, zo ver mogelijk op in. En hij weet precies wat er toch al leeft in het mensenhart. En dan komt dat voorbeeld van Farao. En dan zegt hij in vers 17, God, de schrift zegt tot Farao, hiertoe heb ik u verwekt en opdat ik in u mijn kracht zou bewijzen en opdat mijn naam verkondigd zou worden op de ganse aarde. En dan komt die tegenwerping, nou ja, dan kon Farao er toch ook niks aan doen. Als God hem nou verhard heeft. En als alles nou toch van tevoren door de wil van de Heere bepaald is. Wat kan ik er dan nog bezwaren tegen inbrengen? Hoe kan God mij nou ooit veroordelen, zoals Farao of zoals Esau, als ik een gevangene ben van zijn besluiten? Als ik een pion ben, ik gebruik maar een voorbeeld, op zijn schaakbord, die hij ergens heeft neergezet. Wat kan ik er dan nog aan doen? Hoe kan ik dan verantwoordelijk gehouden worden? Dat is dan toch niet eerlijk als God mij dan straft, terwijl hij mijn hele leven bepaalt en bestuurt. Nou, wat moet je nou daarop antwoorden als Paulus die vraag oproept en als hij die zelf al hoort stellen en ook in zijn eigen hart heeft horen stellen? Wat is daar het antwoord dan op? En nou gaat Paulus niet meer redeneren. Nou komt hij ook niet meer met een Bijbeltekst in de eerste plaats. Nou gaat hij een mens laten zien wie een mens is. Hij wil maar zeggen, jullie maken mij niet ongerust hoor met die vragen en met die tegenwerpingen. En je kunt bij mij echt niet tot stand brengen dat ik zou gaan twijfelen aan mijn God. En je kunt met al je bezwaren die je inbrengt, ook met dit nieuwe bezwaar in mijn leven, niet bewerken dat ik deze God niet meer zou liefhebben en dat ik hem niet meer zou respecteren. En Paulus zoekt geen uitvlucht. Hij zegt alleen, maar nou wordt het tijd om je hand eens op je mond te leggen. Nou wordt het tijd is om te zwijgen. Wie zijt gij, o mens? Je kan nog wel gelijk willen hebben. Maar bedenk nou eens voor één ogenblik wat een ontzaglijke afstand er is tussen de God die je tegenspreekt en je eigen leven als schepsel. En dan niet alleen maar als schepsel, maar ook nog als gevallen schepsel. Met een verduisterd verstand. Wie zijt gij, o mens? Om God te antwoorden. Om God tegen te spreken. En wie zijt gij die denkt dat je met je eigen redeneringen, met je eigen verstand, God zou kunnen beschuldigen van oneerlijkheid? Wie ben je eigenlijk? Weet jij wat recht en billijk is? Kun jij dat bepalen met je verduisterde verstand? Zal een zondaar God ter verantwoording roepen? Heb je dan nog nooit je plaats ingenomen? Ben je dan nooit eens een keer zo ver gekomen dat je mond gestopt is? En dat je gebogen hebt in het stof? Als je echt gaat verstaan, o mens, wie je bent, kind van Adam, gevallen zondaar, word je dan niet voorzichtig om God ter verantwoording te roepen? Besterft het je dan niet in je, op je lippen als je zou willen zeggen, ik vind het niet eerlijk? Heb je vergeten dat het eerlijk zou zijn als alle zondaars voor eeuwig verloren zouden gaan, jij in kluis? Heb je echt leren belijden dat je door je zonden tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebt? Is je mond echt al eens gestopt geworden? Ja, maar mijn verstand zegt, gemeente, u en ik hebben ons verstand niet gekregen om de waarheid Gods uit te vinden. Onthoudt u dat? Wij hebben ons verstand niet gekregen om de waarheid Gods uit te vinden. God heeft zijn waarheid geopenbaard. En dat staat vast. En dan mag je met je verstand, ja, de waarheid Gods nadenken. Maar je hoeft ook niet altijd te denken dat je het allemaal moet kunnen begrijpen. Want God is toch groot. En er zijn dingen die je van hem nooit begrijpen zult. Niet van zijn wezen, niet van zijn besluiten en niet van zijn werken. En je hoeft echt niet eerst alles van de Heere te kunnen billijken en eerlijk te vinden enzovoort. Je moet er nou eens echt van uitgaan dat jij met je beperkte verstand maar een heel klein beetje weet. En nog veel meer niet weet en nog veel meer niet begrijpt. Je moet echt eens weten wie je bent, o mens. En je moet ook eens goed bedenken wie God is. Ken je dat beeld niet uit de profetieën van Jeremia? Zo houdt Paulus zijn lezers voor. Dat beeld van de pottenbakker. De pottenbakker. Heb iemand werk gezien? Zoals Jeremia me aan het werk zag, Jeremia 19. Toen hij ergens naar zo'n pottenbakkerswerkplaats ging en toen hij die pottenbakker aan het werk zag. En hij zag die man met de schijven bezig en hij zag er een hoop klei liggen. En hij zag hoe de pottenbakker een stuk van die klei afbrak en op de schijven nam. En hoe hij daar uit die klei, uit dat leem, een of ander voorwerp ging boetseren. En hoe die pottenbakker zelf besliste hoe dat voorwerp eruit zou zien. En toen die pottenbakker het in zijn hoofd had om een mooie vaas te maken, maakte hij een mooie vaas. En hij boetseerde net zo lang en hij kneedde net zo lang en zijn vingers gingen net zo lang door en langs die klei heen, totdat die vorm zichtbaar werd en totdat die vaas echt een vaas ging lijken. En toen hij hem klaar had, zette hij hem ernaast en hij keek ernaar en het was zoals hij wilde. Een vat ter ere. En toen zag Jeremia, en Paulus die heeft het in de geest ook gezien, die zag dat die pottenbakker nog een ander stuk klei nam en hij ging er een ander voorwerp van maken. En aanvankelijk kon Jeremia er niet uitkomen wat dat voor een vorm was en wat dat nou moest gaan voorstellen. Maar het bleek dat het een spuugbakje was. Een vat ter onere. Waar je nou echt niet mee pronkt en wat je niet, echt niet op je tafel zet in de woonkamer om de mensen dat voorwerp te laten bewonderen. Maar wat op de een of andere manier misschien wel zijn nut heeft. Maar je houdt het wel weg. Want de bedoeling ervan is helemaal niet om ermee te pronken. Het is geen vat ter ere. En wie bepaalde dat nou? Of dat een vaas zou worden of zo'n ander voorwerp? Had de pottenbakker aan de klei gevraagd, wat zou jij nou willen worden? Wat moet ik van jou maken? Die had toch helemaal uitsluitend alleen te beslissen? Die heeft toch macht over het leem om te maken een vat ter ere of ter onere? Mag de hemelse pottenbakker met zijn schepselen ook doen wat hij wil? Mag hij van het ene een vat ter ere maken? Omdat het hem behaagt dat zo te verkiezen? En mag hij van de andere een vat ter onere maken? Laat de pottenbakker beslissen. Ja, maar dat is zo moeilijk. Goed, dat is zo moeilijk. En je hebt er ook genade voor nodig om te bedenken wie je bent. En om het eens te zijn met de Heere als die zegt, kijk, daar is jouw plaats. In het stof. Daar is jouw plaats. O mens, gevallen mensenkind. En dat is jouw taak. Leg je hand op je mond. Wees het eens met God eens. Zijn we al zover, gemeente? Of zegt u, nee, nou weet ik het nog niet. Nou kan ik er nog niet komen. Ik wist het van tevoren, voordat ik aan de preek begon, dat ik er niet in zou slagen. Net zo min als dat de apostel Paulus erin zou slagen. Om elke mond te stoppen. En mensen te overtuigen. Ik mag zo gaan ver zo ver gaan als dat het woord van God me permissie geeft. En ik mag achter de apostel Paulus aankomen met de argumenten die hij gebruikt heeft. Maar wij zullen er, als het erop aankomt, nooit in slagen om elkaar alle vragen weg te nemen en alle antwoorden te geven, zodat we nou allemaal gaan zeggen, oh ja, nou zie ik het en nou ben ik het ermee eens. Maar daar is de prediking eigenlijk ook niet voor bedoeld. Dat houdt de Heilige Geest in zijn handen. Overtuigen. Weet u wat ik vanavond moest doen? Wat de profeet Jesaja te horen kreeg. Zeg tot de steden van Sion. Zie. Hier is uw God. Meer hoeft ook niet. Dit is God, de soeverein van hemel en aarde, de pottenbakker, de barmhartige, de rechtvaardige. Gaat u nog eens mee naar die werkplaats van de pottenbakker. Ziet u die vingers van die pottenbakker? Ziet u zijn handen, hoe hij met die klei bezig is en hoe hij die aan het boetseren is. En hoe hij dat ene vat zus maakt en dat andere vat zo. Heb u op die handen gelet? Moet u eens goed kijken naar die handen. Want dat zijn dezelfde handen die aan het kruis gehangen hebben. De Heer Jezus, de doorboorde handen. Dat zijn de handen die hij uitstrekt naar zondaren en zegt, komt herwaarts tot mij. dat zijn de handen die hij wereldwijd uitstrekt. En hij zegt, wend u tot mij en word behouden, gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En ik hoefde vanavond niet eens zoveel meer te doen dan te zeggen, zie, hier is uw God. En dan moet je het van die God hebben. En van zijn barmhartigheid. En dan moet je aan zijn voeten leren terechtkomen. En dan moet je hem ook leren God te laten. En tegen hem zeggen, Heere, u bent God. U bent de pottenbakker en ik ben niks anders dan een stukje leem. Ik heb niks te zeggen. Ik heb geen inbreng. Ik ben een verdorven schepsel. En als u mij een vat der onere maakt, ik heb niks te zeggen, Heere. Ik moet erin berusten, want ik heb uw gramschap verdiend. Maar je mag aan diezelfde God nog meer zeggen. Maar Heere, nou zou ik u zo graag willen liefhebben. Nou zou ik u zo graag willen kennen in uw barmhartigheid. En dan zou ik zo graag willen buigen aan uw voeten. En dan zou ik zo graag een voorwerp zijn waarin gij behagen hebt. Ik kan niks aanbieden. Ik kan niks meebrengen. Alles veroordeelt mij. Maar ik heb vanavond gehoord dat u zich ontfermt. Over wie u zich ontfermt, mag ik daarbij horen, Heere. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het zesde vers. Laten wij samen danken. Heren, onze kerkgebouwen zijn er niet op berekend en het is onder ons ook geen gewoonte. Maar eigenlijk zouden we allemaal moeten knielen. Ons diep in het stof voor uw heilig aangezicht verootmoedig. Wat durven we veel te zeggen, Heren? Wat durven we veel te bekritiseren? Wat durven we veel tegenwerpingen te maken? En wat vergeten we zo vaak wie we zijn? En wie gij zijt? grote pottenbakker. Geef ons tevredenheid met het feit dat we een stukje klei zijn. En dat u daarmee kunt doen wat u behaagt. Mag het. En dat is genade, dat beseffen we. Dat is barmhartigheid, enkel en alleen barmhartigheid. Onverdiende gunst. Mag het zo zijn, Heere, dat u ons toebereidt als een vat ter ere. En dat we u zo mogen kennen als die God die redenen neemt uit uzelf. En die uw genade verheerlijken wilt. Die in welbehagen op zondaren neerziet. En wilt u al onze zonden vergeven. Ook de zonden van het beter willen weten. De zonden van tegen God spreken. De zonden van allerlei verkeerde gedachten. Die we misschien niet eens uitspreken. Breng ons op onze plaats. En houd ons op onze plaats. En geef dat we u mogen kennen als God. Maar dan in Christus. Ook als een verzoend God. Als een barmhartige. En die in Christus ook de rechtvaardige bent. Want dan strijdt het een ook nog niet met het ander. Dan is het allemaal in harmonie. En dat hoort ook bij God zijn. De volmaaktheid. Zoals ge eeuwig zijt en zult zijn. Heere, breng ons door uw goedheid komende zondag weer onder uw woord. Maar er kan heel wat gebeuren in een week. Heere, houd ons onder uw bescherming. Bewaar ons bij het leven, bij de gezondheid. En bekrachtig ons tot ons werk. Maar versier ons vooral met de vrezen van uw naam. En leid ons in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. Amen. Psalm 7, het 9e vers. Ik zal het eeuwig wezen prijzen, zijn recht, de schuldige eer bewijzen. Psalm 7, vers 9. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.